Gemeente, vooraf mag ik u nog het volgende meedelen. Volgende week zondag 22 maart zou de Heere wil en wij leven altijd om 9:30 voor u voor te gaan, dominee van der Palm uit Nieuwe Sint-Joosland. En om 4:30 kandidaat Kos uit Barneveld. Volgende week zondag wordt eveneens de voorjaar zendingscollecte gehouden. De eerste collecte zal dan voor dat doel bestemd zijn. Tot zover. Vangen wij samen nu deze dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar van de 81ste psalm. Psalm 81 en daarvan vers 11. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. 12, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Psalm 81, 11, 12 en 13. 47, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. O Salem, roem de Heere der Heeren, wil uw God o Sion eren. Het zesde vers van Psalm 147 na de belijdenis van het geloof. En wij belijden ook deze avond, gemeente, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Aangezicht mogen zoeken in de gebeden en waar u in de bediening van het woord spreken wilt. Spreken tot zondaren. En wonderlijk genoeg, spreken van vrede. En Heere, laat het die verwondering zijn die ons vanavond stemt en stempelt, wanneer wij hier gekomen zijn om uw woord te horen. Laat ons hart overlopen van dankbaarheid jegens u, vanwege die weldaad. Want Heere, wij moeten in alle oprechtheid u erkennen, dat wij wel heel vaak zingen van die brandende genegenheden om hier te komen, maar dat de werkelijkheid van ons leven nog wel eens anders is. En zo zou het kunnen wezen dat ik vanavond naar deze plaats kwam met niet meer dan plichtmatigheid. Al is het goeds om krachtens gewoonte daar te zijn waar het volk vergaderd is. Maar zal het niet meer wezen dan dat? En daarom, Heren, wij bevelen die harten u aan, die niet hongeren en dorsten, die niet verlegen zijn om u en niet vragen naar u, niet hopen, hartstochtelijk hopen op u, wil dat anders maken, Heilige Geest. Opdat wij heel anders van hier gaan dan we kwamen. Omdat het woord inging, ons aangreep. En wij daarin bemerkten uw hand en de houtgreep van het leven. Het kan ook zijn, Heren, dat er misschien zoveel verwarring is van binnen. En daar hoeven wij ook niet oud voor te wezen. Tal van vragen. En zoveel vrees kan er wezen. Er kunnen zoveel gedachten zijn. Heren, we bidden van u, wilt u daarin door uw Heilige Geest onszelf leiden en leren. En ons deze avond toch rondom uw woord stil maken. Om op te merken wat gij zelf tot ons spreken wilt. Opdat wij zullen opmerken op die woorden van het eeuwige leven. Ach, Heren, hoe blijkt het telkens weer en ook in de afgelopen week onder de jeugd hier op school, ook misschien wel sommigen van hen hier aanwezig vanavond, hoe broos en kwetsbaar ons leven is, hoe dichtbij de eeuwigheid is. En dat wij dan op zouden merken en heden bedenken, zoals we zullen horen vanavond, wat tot onze vrede dient. Heer, wilt u in zonderheid het woord ook deze avond openleggen aan en in dat jongere hart, zonder dat wij de ouderen vergeten. Want Heer, hebben wij niet allen hetzelfde nodig. En daarom gedenkt de vaders en de moeders, maar ook de alleenstaande, de alleengaande. Gedenk ze, Heer, ook de oudsten van de gemeente. Met alle lasten die daar kunnen drukken en daar kunnen wezen. We bidden van u, wilt u ons vanavond onthalen. Op de heerlijke werking van uw Heilige Geest. En dat wij mogen opmerken dat met dat het woord open gaat. Gij zelf zo nabij wilde komen en dat wij terugziende op deze dienst daar zo dankend verwonderd over zullen staan. Heren, zo weet u volkomen wat wij nodig hebben en wij mogen dat alles voor u neerleggen. In de dank dat wij nog hier samen mogen zijn, anders dan zoveel anderen, ook in de wereld om ons heen. Het zij dat ze niet kunnen, niet mogen. Het zij dat ze niet willen. Heren, maak het dan boven bidden en denken goed met ons. Terwijl we ook denken aan allen die rondom uw woord vergaderd zijn. En dat misschien veelzins ook in heel wat minder geriefelijke omstandigheden dan wij. wil de werken van de duisternis deze dag toch verbreken. O opgestane Christus, en in uw sterkte uw woord winnend en wervend laten uitgaan, opdat velen worden toegebracht tot die schade die niemand tellen zal, niet tellen kan. Zij die gekocht zijn met het bloed van het kruis, het bloed van het lam. Heere, wilt u hem deze avond in ons midden verhogen? Want aan iets of iemand anders heeft het hart niets. Enkel hem, geschonken van de Vader en vervuld van de Heilige Geest, de Christus der Schriften. En wilt u hem niet alleen in ons midden verheffen, maar wilt u hem, Heere, in ons hart verheffen en verhogen, opdat wij genoeg hebben aan hem, zonder ooit genoeg te zullen en te kunnen krijgen van hem. Heere, wilt u dan zelf heerschappij voeren vanavond, door uw woord en door uw geest, ons helpen, ook om het woord te ontvangen, dat het in uw kracht en onder uw leiding mag zijn, Heere, want zonder u kunnen wij niets doen. Wat dan ook maar. Maar wilt u zelf het woord ter hand nemen en zo zelf zorgen voor uw eer. Geef ons een goede en ongestoorde dienst, Heere. Wilt u de boze niet toestaan ons enig hinder te doen, maar houd ons en bewaar ons in uw bescherming, in uw ontferming. O God van alle genade, daarvoor kunnen wij ons enkel beroepen op uw genade. Want bij ons zijn enkel de ongerechtigheden. Maar doe dan toch niet met ons naar wat wij verdienen, maar naar de verdiensten van hem, uw lieve Zoon. Dat volbrachte werk door hem en het gebed door hem gebeden. Hoor ons om uw barmhartigheden, die vele zijn. Amen. Gemeente, wij openen deze avond het woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En wij willen met elkaar lezen uit Lucas 19, de versen 28 tot en met 44. Lucas 19, de versen 28 tot en met 44. Is voor u wat terugbladeren, misschien in het Lijdensevangelie. Maar we willen vanavond stilstaan bij de sprake die uitgaat van de tranen van de wenende Christus. En wij lezen daarvan in Lucas 19. We lezen het gedeelte van vers 28 tot en met 44. En daar luidt het woord van God dan als volgt. En dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde, als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggend: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt: waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen: omdat het de Heere van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden: de Heere heeft het van nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakte aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heeren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. En sommigen der Farizeeën uit de schade zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u niet dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen ze. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen, en zullen u tot de grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de lezing van het evangelie. Wij staan deze avond met elkaar stil, gemeente, en wij mogen ook wel stil worden van de woorden die we vinden in vers 41. Lucas 19, vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En deze tranen van Christus zijn een blijk van zijn bedroefdheid over haar houding, tegelijk van zijn bewogenheid met haar lot, en ook van zijn liefde om haar te behouden. Wij zullen luisteren naar elkaar, naar de sprake van de tranen van Jezus, bedroefd over haar houding, bewogen met haar lot en vol liefde tot behoudenis. Voordat wij ons onder het woord van de Heer stellen met elkaar, krijgen we de gelegenheid onze gaven te geven in de dienst van de offeranden. Er zijn twee collecten nu. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de collecte aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. En we bevelen de collecten van harte in ieders mildheid aan. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 122. De tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. En de derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijden. Een gebed bij deze stad. Psalm 122, het tweede en derde vers. gemeentewijk ontvangen in deze tekst een bijzondere blik in de weg en het werk van de leidende knecht des Heren, Lucas 19, vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Gemeente, u en ook jullie, jonge vrienden, hebben mogelijk, maar ik denk het eigenlijk wel, hebben mogelijk wel eens gehoord van de bekende Romeinse veldheer en latere keizer Julius Caesar. Een man, een keizer, een veldheer die in zijn eigen dagen al grote naam had en over heel de wereld bekend werd. Vanwege de vele, maar vooral ook vanwege de opzienbarende overwinningen die hij wist te behalen. En zo ook in het jaar 47 voor de geboorte van Christus bij de zogenaamde slag bij Zela. Caesar, jongens en meisjes, haalde ook die dag weer een heel bijzondere overwinning. En zoals gebruikelijk zond hij daarvan ook een bericht naar Rome. Een bericht om de stad, de hoofdstad van het Rijk, in kennis te stellen van het verloop van de strijd. En hij gebruikte in het korte briefje wat hij naar Rome stuurde een zinsnede die heel beroemd is geworden. Caesar liet in dat bericht opschrijven: Veni, Vidi, Vici. Dat was alles. Die man sprak natuurlijk Latijn. En dat betekent: ik kwam, ik zag en ik overwon. Niet zonder de nodige hoogmoed, dat begrijpt u. Maar hij wilde uitdrukking geven aan het gemak en bijna de vanzelfsprekendheid waarmee hij weer een slag had gewonnen. Ik kwam, ik zag en ik overwon. Wel, dan is de koning van Sion, dan is de koning die wij vanavond in dit tekstwoord op het spoor komen, toch wel een vorst van een heel andere soort, denk ik. Die koning die hier op die stad toetreedt, de stad Jeruzalem, de stad met geen enkele andere te vergelijken, en dat zo doet zoals hij dat doet. Want de tekst zegt van hem niets dat hij kwam en dat hij zag en dat hij overwon. Nee, de tekst zegt van hem dat hij kwam en dat hij zag en dat hij wee. Het gebeurt allemaal op die bewuste dag, gemeente, die de inzet is eigenlijk van die beslissende, die bewuste week, de week dat het aangaat voor de Heere Jezus op het kruis, op het kruisaltaar, dat het aangaat op het eigenlijke offer te brengen tot verzoening van de zonden. En iets daarvan horen we door zijn wenen heen klinken, als hij zegt over die stad: och, of gij bekende Jeruzalem, ook in deze uw dag, deze beslissende dag, wat tot uw vrede dient. Nu hij op het einde van de reis die hij bezig is te maken samen met zijn discipelen, nu hij nadert aan de stad waar het al gaat gebeuren. En als hij nabij kwam en de stad zag. Gemeente, jonge vrienden, wat ziet de Heere Jezus dan eigenlijk? Wat hem doet wenen? Wat ziet hij daar dan? Dat maakt dat de tranen de middelaar uit de ogen springen. Mag ik het even heel eenvoudig voor de kleinsten zo zeggen? Wat ziet de Heere Jezus daar nu? Dat hij begint te huilen. Eigenlijk is dat heel bijzonder. We lezen in de Bijbel niet zo dikwijls dat de Heere Jezus weent, dat de Heere Jezus huilt. Bij het graf van Lazarus, hier, veel meer plaatsen zullen we niet kunnen aanwijzen, gemeente. Hoe bijzonder. Ik vind zelf altijd als je een tekst als deze doordenkt en probeert te verstaan en te peilen, dat het is alsof je de schoenen van je voeten moet doen, want deze plaats is heilig. Waar Christus weent. Maar wat ziet de Heere Jezus dan dat hem doet ween? Want ik denk, als ik jullie zo zie zitten, dat je daar best een beetje van zou kunnen schrikken. Ik bedoel, je hebt misschien wel eens grote mensen zien huilen. Misschien je papa en mama wel in een hele verdrietige omstandigheid, toen ze heel verdrietig waren. En daar weten wij dan niet zo goed raad mee, hè, als grote mensen huilen. Maar nu zijn we in dit tekstwoord er getuige van dat de Heer Jezus weet. Gemeente, daar weten wij misschien nog minder raad mee. Ik hoop het eigenlijk wel. En dan niet alleen de kleinen onder ons, maar wij allemaal, zonder uitzondering. Ik zei net al, we lezen wel een enkele keer vaker dat de Heer Jezus weet. Dat was bij het graf van Lazarus. En daar kijken we dan misschien nog niet zo van op. Want wie zou niet wenen bij het graf van een geliefde gestorvene? Al denk ik dat ook die tranen meer waren dan alleen rouwtranen. Maar dat is nu niet aan de orde. Hoe dan ook, zoiets is hier niets aan de hand. Het is zelfs zo misschien dat we op het eerste gezicht helemaal niet begrijpen waarom de Heer Jezus weent op deze plaats. Wat ziet hij? Als hij, zoals de tekst zegt, nabij deze stad komt. Ja, dan ziet hij daar die prachtige stad. Die stad waar de Bijbel op allerlei momenten en op allerlei manieren zo heel hoog van opgeeft. Denk maar eens aan Psalm 48. Dat is een van die psalmen die zo geweldig zingt over deze stad. En die dan zingt, schoon van gelegenheid en een vreugde voor de ganse aarde is die stad. Of neemt u Psalm 87, we zingen hem nog vanavond. En die jubelt het, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad van God. Zeg, die stad ziet hij, die aardse stappen. En als hij nabij kwam en de stad zag, jawel, maar de Heere Jezus ziet meer dan alleen dat. Dat weten we. Hij ziet met andere ogen dan wij. Hij doorziet het al. Hij doorgrondt en kent, zegt Psalm 139. En hij ziet dan ook verder, gemeente, dan de muren van die stad. Hij ziet verder dan de gevels van die stad. Hij ziet verder dan de mensen zien. Hij doorziet ook de burgers van deze stad. En dat doet hem ween. Dat doet hem mij. Dat wat Christus ziet in de harten van hen die deze stad bevolken. Als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over. Haar. Want gemeente, hij ziet de vijandschap van haar. Ja, natuurlijk weet ik ook wel dat er in die stad ook godvrezende mensen zijn, zeker. Maar het gaat hier om het geheel van deze stad en haar bewoners. En dan ziet hij de vijandschap van haar. De Heere Jezus, jongens en meisjes, ziet het al voor zich hoe ze in deze stad hem over enkele dagen zullen veroordelen, vonnis. Buiten deze stad slepen. En een kruis. Hij ziet het. De mensen in deze stad hem niet nodig hebben. Maar op een ontzaggelijke manier genoeg van hem hebben. Daar valt zijn oog op. En dat niet alleen. Hij voorziet ook wat dat voor deze stad zal betekenen. En dat heeft alles met de vijandschap van die stad te maken, dat begrijpt u. Maar zijn oog, we lazen dat ook, voorziet al die toekomstige verwoesting die deze stad zal treffen, die daar nu zo vredig en zo stil is gelegen. Die stad waar zulke heerlijke dingen van gesproken zijn. Maar hij voorziet al hoe in die stad de ene steen niet meer op de andere zal liggen. Die stad in verwoesting zal neerstorten, omdat zij de tijd van haar bezoeking niet heeft bekend. Omdat zij geen lust had aan hem, die haar tot haar behoud opgezocht had. Christus. En als hij nabij kwam en die stad zag, weende hij over haar. Dat is een woord van lijden, gemeente. Kort woord. Maar wat weerspiegelt een ontzaggelijk leed in het hart van deze middelaar. De ogen zijn de spiegels van de ziel, zeggen wij wel eens. Wat weerspiegelen dan de ogen van Christus als zij wenen over Jeruzalem? Die weent over de vijandschap waarmee zijn komst werd begroet en zijn vrede werd verworpen. Aangrijpend. Kijk eens, wij mensen zijn in de regel wat bang om onze emotie te tonen, hè? Mag ik het zo uitdrukken, wij verbergen onze tranen zo lang en zo kwaad als het gaat. Zo nodig verbijten we ze wel. En als het echt niet meer anders gaat, dan verontschuldigen wij ons en zeggen we, ja, neemt u me niet kwalijk, maar ik had mezelf even niet meer in de hand. Hoogst onnodig, zo blijkt hier. Als de Heer Jezus nu zijn tranen niet verbergt en met eerbied gesproken gemeente niet verbijt en niet bedwingt, hoe ongemakkelijk het ons ook maakt, zo is te hopen. En onze tranen, die komen veelzins voort uit alle leed, uit alle verdriet, uit alle nood die ons kan treffen, en dat kan zoveel zijn. En we laten wat tranen in dit tranendal. Vanwege al wat we meemaken. En al wat we doormaken. En al waar we doorheen moeten. En dat kan soms heel veel zijn. Maar Christus, en zien we dat goed, die weet niet voor al vanwege zijn eigen leed of smart of droefheid. Hij weet vooral over haar. Staat. Die staat. Maar luister. De Heer Jezus die weet hier over die mensen die hem zo vijandig gezind zijn. Dat ze niets gewild hebben dat hij koning over hen zou wezen. Want jullie begrijpen wel dat de Heer Jezus ziet met zijn ogen die niets ontgaat, dat deze stad niet voor hem buigen wil. Dat ze niet in hem geloven wil. Dat ze hem niet in liefde ontvangen wil. En hij weent erover. En laten wij dan ook zelf maar proberen, gemeente, wat verder te zien dan wat voor ogen is in de tekst. Want ieder begrijpt al, hoop ik, dat het vanavond geen pas geeft om ons wijze, of quasi wijze, of ons vrome, ons quasi vrome hoofd over die stad te schudden en te zeggen, jongen, het is toch wat ook, en met die stad Jeruzalem komen die mensen erbij. En ons te verbazen, zogenaamd, over zoveel onbekeerlijkheid en verharding van het hart, over zoveel ongeloof en zoveel verblinding als hier aan het licht komt. Wat denk je? zou het de laatste stad geweest zijn. Waarover de Heer Jezus zou hebben kunnen wenen. Of zou in de tranen over Jeruzalem iets weerspiegeld worden van de afkeer van al die andere plaatsen en steden tegen zijn. Maar stel je voor en dat wij in de plaats van Jeruzalem de plaatsnaam zouden invullen van het stadje of het dorp waar wij zelf woonachtig zijn. Lees de tekst gewoon maar eens even zo. En als hij nabij kwam en toren zag, bijvoorbeeld, stel je voor dat dat in te vullen was. En dat is in te vullen. Zou de tekst dan anders verlopen? Vervolgens, wat denk je? Want dat is het geval, ten liefste. Door zijn geest, in het kleed van zijn woord, komt Christus jou en mij nabij vandaag. Om met zijn blik te beproeven wat er in ons hart is. En wat er niet is. Nou, wat vindt hij daar? Zijn lof, hartelijke wederliefde tot deze Christus, gehoorzaamheid gemeente aan zijn woord en aan zijn wil. Als de Heer Jezus zo nabij u en mij komt, zou er dan voor hem reden zijn om te wenen of zou er voor hem reden zijn om zich te verblijden, zo gezegd? Dat is de vraag die vanuit dit woord aan jou en aan mijn hart wordt gelegd door de Heilige Geest. Zou de Heere Jezus droge ogen kunnen houden als hij jouw leven beziet zoals het er deze dag aan toe is? Mijn leven. Uw leven. Wat ziet hij daar? Heb je nog altijd dat oude hart bij je? Dat harde hart, dat onbekeerlijke, dat onbekeerde hart? Of vindt zijn blik in jou innerlijk die liefde die daar kwam vanwege de Heilige Geest tot hem? Verlangen om hem te dienen, de vreugde in zijn woord en in zijn eer. Gemeente, vindt Christus bij u, bij mij, de vruchten van de Heilige Geest, die zijn uit hem en door hem en voor hem en tot hem. En als hij nabij kwam en de stad zag, kijk, we hebben het allemaal wel door, denk ik, dat het de vraag niet is of wij godsdienstige mensen zijn. Want dat was natuurlijk, als het gaat over de stad die de Heere Jezus hier voor ogen heeft, was dat natuurlijk ook geen, of was dat ook de vraag niet. Let wel, hij nadert aan Jeruzalem, de stad. Die symbool stond voor de godsdienst en de godsdienstigheid. Nota bene, in deze stad staat de tempel gemeen. Godshuis, in deze stad roken dag voor dag de altaar. In deze stad worden de slachtoffers dag voor dag gebracht. Hier is Sion, die plaats van God begeerd en met zijn woning hoog vereerd. Wat dat betreft was er geen stad in deze wereld te bedenken die hem liefelijker en loffelijker moest voorkomen dan juist deze stad. Zo voor het oog is het allemaal, ons oog dan, is het allemaal enorm. Maar dat is niet waar zijn oog naar zoekt en dat is ook niet waar zijn oog bij stopt. De vraag is niet of wij godsdienstige mensen zijn. De vraag is wel of wij de tijd van onze bezoeking bekend hebben. De vraag is wel of wij deze Christus nodig hebben. De vraag is wel of wij dit Lam Gods niet missen kunnen. Dat Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Of ik hem nodig heb, jonge vriend, voor de verzoening van mijn schuld voor God. Dat is de vraag. Of ik hem nodig heb. Omdat ik een verlorene ben in mezelf. En mezelf als een verlorene ken voor God. Dat is waar hij naar zoekt. En kijkt toen en vandaag. En tot die diepte moet onze godsdienst afsteken. Gemeente, wil het een dienst zijn die God werkelijk aangenaam is. Anders dan Jeruzalem hier. Om het met de woorden van de Heere zelf te zeggen. Die stad die niet erkent wat tot haar vrede dient. Dat is eigenlijk een heel aangrijpende klacht. Hè? Die stad heet naar de vrede. Jeruzalem. Die stad die heet naar de vrede. En nu bekent die stad die stad. Die bekent niet wat tot haar shalom dient. Zou ze dat doen? Dan zou ze die vrede fors erkennen voor hun Heer, Christus. Dan zou ze hem kronen in plaats van hem kruisigen. Mozes heeft ooit met pijn in zijn hart geklaagd over het volk van zijn tijd. O, dat ze wijs waren. Ze zouden dit vernemen. Wel, die smak, die pijn. Die doorsnijdt met nog veel grotere scherpte hier het hart van de Heer Jezus Christus. Wat een smart. De stad van de vrede verwerpt hem die de vrede is. En al weet de Heer dan over die stad. Reken maar dat het zijn lijden verzwaard heeft. Hij gaat naar het altaar toe. Hij gaat naar het kruis. Hij gaat naar Golgotha toe. Hij gaat dat pijloze gericht van God in om het verlorene te behouden. En deze verlorenen verwerpen hem. Zijn vrede wordt niet als een ongekend godsgeschenk ontvangen. Als door hopeloos. Maar het wordt verhard van hart verworpen. Zoals het een smart voor hem is. En dan zeg ik het natuurlijk heel menselijk. Dat begrijp ik en dat besef ik ook heel goed. Maar ik zeg het toch. Met de hand op dit woord. Zoals het een smart voor hem is. Elke dag. Dat wij in onbekeerlijkheid voortleven. En aan zijn werk voorbij gaan. Alsof het waardeloos was. Het kruis veracht. Door met ons onbekeerlijk hart te verklaren, weg ermee. Een onthutsende onthulling. Gemeente, met alle godsdienst van dien steekt deze stad nog in de onvrede. Zien we het voor ons? Die mensen nota bene die nog geroepen hadden: Hosanna, hij die daar komt in de naam des Heer. Als een koning was die binnengehaald. En terwijl ze hem juist als koning niet wilden herkennen. Veelzeggend is wat dat betreft de gelijkenis die aan deze geschiedenis voorafgaat. Ik heb het niet erbij gelezen, ook vanwege de lengte van de schriftlezing dan. U kunt het thuis nog eens doen. Maar voorafgaand aan deze geschiedenis staat daar die bekende gelijkenis. U zult hem zo misschien ook wel uit het hoofd kennen. Die gelijkenis van die 10 pond. He, die rijke man die gaat naar het buitenland om een koninkrijk te ontvangen. En dan geeft hij zijn knechten ponden. De eentje 1 en de ander 5 en de ander 10. U kent het verloop waarschijnlijk wel. De knechten die de 10 ponden en de 5 ponden ontvingen. Die hebben het kapitaal verdubbeld als hun heer terugkomt. En die met het ene pond die heeft er niks mee gedaan. Nou, het einde van die eerste 2 is het heil. En de derde betreft een diep onheil. En dan laat de Heer Jezus in die gelijkenis die Heer zeggen aan het einde: deze mijn vijand, die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mij dood. maar waar het me nu vooral om gaat, dat is de reden waarom hij die gelijkenis vertelt. Hij zeide een gelijkenis. Zo begint het. Ik citeer het al op. Omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat ze meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar komen. Daar. Begrijpt u? Ze wilden wel een koning, maar niet zo één. Eén naar hun opvatting, die nu het koninkrijk zou vestigen ten koste van die gehate Romeinen. U kent dat wel. Zo'n koning is welkom. Hosanna! Maar hij is gekomen als een koning die het verlorene zaligt. En dat was mede de aanleiding tot diezelfde gelijkenis weer. Dat is de schrift in zijn verband lezen trouwens. He, maar dat was de ontmoeting met Zacchaeus. En die de Heer Jezus zalig spreekt. U weet dat, die tollenaar die tot inkeer komt. En dan verklaart, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan en daarna en daarom vertelt hij die gelijkenis. Maar die koning, die geloven ze niet en die willen ze niet en die herkennen ze niet en die motten ze niet. Je proeft het al gelijk, eigenlijk, na de intocht in Jeruzalem. Want als de Heer Jezus, als die intocht in Jeruzalem geweest is, en dan staat heel die stad op zijn kop. Heel de stad is in rep en roer. Matthäus vermeldt dat. Hij zegt dat de hele stad beroerd was en zegt, wie is deze? Maar die onzekerheid, wie is deze? Die is hier omgeslagen in ongeloof. Zo zelfs dat de Heer Jezus weent over die stad. Zullen we nog eens teruggaan? Naar onze stad, tussen aanhalingstekens. Zullen we nog eens teruggaan, gemeente, naar ons eigen hart? Belieft uw hart die koning wel? Deze koning. Die kwam om het verlorene te zagen. Kijk, voor een verloren is er geen betere koning dan deze. Vraag het maar aan Zacchaeus. Bij wijze van spreken. Wiens huis zaligheid geschiet. Maar zolang wij geen verlorenen zijn. Ja, kan deze koning ons, deze koning ons niet bekoren. En toegegeven gemeente, dat zijn wij niet graag. Verloren. Zondaar. Dat zijn we niet graag. Dat betekent dat je het etiket met tekort op alles in je leven moet plakken. Op alles. Alles tekort voor God. En je spreekt wel eens mensen die leven met gedachten als deze. Nou, als ik maar meer echt berouw voelde. Als ik maar echte belevingen zou krijgen, als ik van binnenuit maar ernstiger was, dan zou ik wel durven hopen dat ik een kind van God was. En ik begrijp natuurlijk wel dat daar een worsteling kan liggen, dat begrijp ik best. Maar verloren zijn, dat betekent dat niets in of van mij voor God kan bestaan, behalve dat van hemzelf. Maar mocht het iemand aangaan, misschien kunt u hem stoppen met te proberen heiliger te worden in de ogen van God. Op eigen kracht. Dan gaat het wonder open. Dat hij het verlorene zoekt. En dat hij het verlorene zaagt. Die zich als een verlorene kennen. En hun verlorenheid hem bekennen. En hem erkennen. Als die zalig maken. Die als enige hen van die verlorenheid verlossen kan. Kijk, dat is bekennen wat tot je vrede dient. Dan ga je er niet langer in je ongeloof kruisen. Maar dan leer je hem te kronen tot koning. In plaats van jezelf, over je hart, in je leven. Dat zoekt hij. Hij zoekt het verloren. Hij zoekt zo hard dat het zelf niet kan en niet weet en niet meer weet. Dat zoekt hij. Zo'n mens, weet u, die zegt, ja moeder, kom ik arm en naakt tot deze Christus die zalig maakt. Dat zoekt die koning. Moest Christus wenen, gemeente. Omdat we onder de schone schijn van Jeruzalem nog altijd vijanden van het kruis zijn. Let wel. De Heere Jezus weent niet over Egypte hier. Ik zeg niet dat hij niet zou kunnen doen, maar hier gaat het niet over Egypte, het gaat niet over Babel, het gaat niet over Tyrus en Sidon, het gaat over Jeruzalem. Hij weet over mensen, jongelui, die net zo waren als wij zijn. Voordoen. Zo nabij God gebracht. Ik noemde het al even, maar in deze stad roken de altaar en hier is de dienst van de verzoening. Precies zoals wij zo nabij God gebracht zijn, jij ook, ik. En toch, het kan zomaar waar zijn dat we intussen nog altijd de zaligmaker Gods verwerpen. En daarom zeggen, zouden zijn tranen ook bij ons leven moeten vallen? Over ons leven? Omdat wij ook nog altijd niet deze koning van harte te voet vielen. Hem erkenden. En op hem hoopten. Weet je wat ik zo aangrijpend vind, gemeente? Dat je nog wel eens mensen spreekt, en eigenlijk veel vaker dan je lief is. Die zo gemakkelijk onbekeerd voortleven. Ze zeggen je met droge ogen dat ze niet bekeerd zijn of geen ander leven kennen of niet in hem geloven. Hoe je dat verder ook noemt, dat doet dat nu even niet. Ze zeggen je dat met droge ogen en ik heb zo maar het idee. En soms weet je het zeker dat ze er niet eens wakker van is. Daar ga ik. Nota bene, de Heere Jezus weet daarover. En wij doen het soms met de grootste onverschilligheid af. De stad wil niet zien, nu zal ze ook niet zien. En dat is een aanklacht die als een laatste roep tot bekering uit zijn mond komt. Om die harde harten te vermurven en te verbreken en te behouden. Als hij nabij kwam in de stad zag weende hij over haar. En dat niet zomaar. De taal van de schrift maakt duidelijk, gemeente, dat de Heere Jezus luid geweend heeft. En zonder ophouden. En bij het graf van Lazarus, daar krijgen we meer de indruk dat hij stil voor zich heen geweend heeft. Maar hier barst hij in tranen uit. Hoe droevig. Zo erg gaat het hem aan zijn hart. Zo zeer gaat het hem aan zijn hart. Aan zijn middelaars hart. Als hij ziet op de rampen die deze stad zullen treffen straks. Als die stad tot de grond toe wordt vernietigd. En de kinderen in haar. Dat is de geweldige uitwerking van ons onveranderde voortgaan in de zonde. De stad valt en de kinderen worden in die val meegesleurd. Een slag die inderdaad Jeruzalem letterlijk zo heeft getroffen in 70 na Christus. Een beeld van de val. Die we hebben te vrezen als wij zonder hem zijn en blijven. Let er eens op, gemeente, hoe bewogen hij is. Hoe kunt u dan toch denken? U die misschien met die gedachte geplaagd wordt. En door de boze belaagd wordt. Maar hoe kunt u dan toch denken dat deze zaligmaker uw behoud niet wil? Hoe kan dat toch? Hij die zijn woord week voor week aan uw hart laat brengen. Hij weet zelden, maar hier weet hij al. Hoe het toch kan dat Jeruzalem hem verwerpt. Maar hoe bewogen ook, zijn geduld is niet eindeloos, gemeente. En En daarom, och of gij bekende ook in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Want gemeente, in die tranen van de Heer Jezus ruist tegelijk zijn liefde in om zondaren te behouden. Want waar iemand weent, daar is toch liefde, of niet? Kijk, je kunt morgen in de krant misschien een overlijdensadvertentie lezen van iemand die je helemaal niet kent. Misschien wel uit een heel ander deel van het land. En dan kan je dat best nog wat doen, dat bedoel ik niet. Dan kan je best even stil van worden. En dat kan je nog aangrijpen. Maar het is natuurlijk heel wat anders. Als het een advertentie betreft van iemand die je heel, heel lief en dierbaar is. Toch? Daar weent het hart. Daarom, waar geweend wordt, daar is liefde. Heel menselijk gezegd, Christus kan het niet aanzien dat die stad verloren gaat. Ze is Gods stad. Evenmin als het hem al bewogen laat, waar mensen die naar zijn naam genoemd zijn, bijvoorbeeld van het uur van hun doop af, hem toch verwerpen. Verloren gaan. Zijn wenen bewijst zijn liefde. Elisa huilde toen hij zag op het leed dat het volk van zijn tijd zou treffen. Jeremia, hij weende bitter toen hij merkte op het oordeel dat over Israël kwam. Jezus weent over Jeruzalem. Wel, als de nood van deze stad dat doet met zijn hart, gemeente, hoe zou iemand dan een vraagteken durven schrijven achter zijn wil en zijn woord als hij zegt het verlorene te behouden. Als hij weet over de zondaren die zich van hem afkeren. Misschien bekommert zich in uw beleving wel niemand om. Dat kan. Dat is aangrijpend. Hij bekommert zich om het verlorene. Over hen die geen helper hebben. En geen hoop. Oud en jong. De tranen van de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat merkt en dat u dat ook bij u zult houden. Maar die tranen van de Heer Jezus, die wil ik u en mijn hart week maken. En daarom preekt hij ook over deze stad. En door dit woord over ons hart, dat oordeel, dat preekt de Heer Jezus. Scherp, ongehinderd, onverminderd, preekt hij het oordeel. Maar niet hard. Niet hard. Dat is zo makkelijk. Het oordeel afbreken, dat is makkelijk zo. Maar het zoveel. Niet hardvochtig. Maar terwijl de tranen het woord vochtig maken. Zo. De Heer Jezus spreekt het oordeel, jongelui. En hij doet het eerlijk. Zonder iets te verdoezelen. Zonder iets te verbloemen. Als Jeruzalem zich niet bekeert, gaat de stad, gaan de inwoners van de stad verloren. Maar hij doet het wel met tranen in zijn ogen. Nog altijd. Zo, de tranen van Christus, die van jou en die van u, zouden uitlokken. Niet tranen zoals die van de dochters van Jeruzalem straks, hè, die alleen maar uit medelijden met die kruisdrager stonden te wenen langs de route. Nee, de tranen van een verbrokene van hart en een verslagene van geest, om wat mijn zonden hem hebben aangedaan. En doen. Niet per se uitwendige tranen misschien. Maar altijd wel innerlijke tranen. Innige tranen. Dat wil zijn woord bereiken, dat wil zijn geest bereiken met dit woord. En de gemeente, het klinkt misschien heel wonderlijk, maar weet u, en hopelijk weet u dat. En anders moest je er vandaag maar eens achter komen. Maar het is heerlijk als zondaren zo uit hun verlorenheid op deze koning toekomen. Uit al die struiken van je goddeloosheid, zoals Adam, maar ook uit alle struiken van je eigen gerechtige leven. En dat leven wat aan elkaar hangt van de pogingen om jezelf aangenaam te maken voor God. Hij komen met alle nood en met alle dood en met alle onmogelijkheid. Zoals die zondares die naar de Heer Jezus toe kwam. En die met haar tranen nog de voeten van de Heer Jezus nat gemaakt heeft. En dat waren tranen, gemeente, van leed, tranen van berouw, tranen van spijt. Maar er zaten ook tranen bij van verwondering. Daar ben ik zeker van. Over deze zaligmaker, die zo onbegrijpelijk barmhartig is, dat er voor haar een plaats was bij hem. Dat is bekennen, wat dat je vrede in. Dat is het. En als de vrouw de gave had gehad van Paulus, dan zou ze gezegd hebben: het heeft God behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. Dat is bekennen wat het je vrede dient. En naar zo'n hart weten kijkt hij met vreugde. En zo'n verslagen geest, zo'n gebroken hart, dat slaat hij met vreugde gade. En hij komt nabij, om het met de woorden van de tekst te zeggen. En hij ziet, en hij zegt: weet, ik ben uw heil alleen. Goed beschouwd, zou hij tot zo'n hart kunnen zeggen: ik kwam, ik zag en ik overwon. Want zo boekt deze koning zijn zegen, gemeente. En daar is het vrede. Zo boekt deze koning zijn overwinning. Dat kost bloedvergieten, jazeker. Maar dat is zijn eigen bloed. En zo bezegelt hij de zegen voor het hart dat tot hem de toevlucht heeft genomen. En zij zijn het die straks die nieuwe stad bevolken. Het Jeruzalem dat boven is. Waar deze stad maar een schaduw van was. Die stad die een pure vreugde voor de koning zal zijn. Want als hij op haar ziet, dan zal er een louter lof gehoord worden. En in die stad zal hij zelf alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen traan meer zijn over die stad, en er zal geen traan meer zijn in die stad. Of het moest een traan van vreugde zijn. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 51. De 9e vers: godsoffers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat offer zocht hij meer dan de offers van de dieren in die stad Jeruzalem. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, daar hebt u het. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. 51, het 9e vers. Thank you. vergeef toch genadig. Dat het woord ons niet meer loslaat. Ook niet als wij dat het liefst andersom wel zouden doen. Maar dat het, Heere, uw heilige vingerafdrukken in ons leven zal achterlaten. Heere, wat een ontferming. Spreek er uit uw traag en uit uw woord. En laat ze toch ingaan in alle harten. Overweldigd. Enerzijds door de schaamte. Zo lang. Zo hardnekkig. Zo onwillig. Dat bloed onrein te hebben geacht. Tegelijk overweldigd door uw goedheid. O grote koning van de kerk. Die uw bloed gaf. Tot behoudenis. Van wat verloren is. Ja, dank, Heere, voor deze blik in uw lijden. Geef ons de genade om het recht te betrachten. Want zouden wij inderdaad niet in deze zee verzinken. Heere, wilt u zo de wacht houden over uw woord. Ook bij ieder onze. Opdat het doen mag. Wat is tot ere van u. En zo bevelen wij elkaar u aan. Ook bij het ingaan van de nieuwe week. O Heere, hoe het ook gaat en wat er ook komt, laat ons niet gaan zonder uw geest en genade. En wat u ons onthoudt, onthoud dat of niet, opdat wij u ter ere zullen leven en teer getroost zijn als uw hand ons leidt. Heere, u weet van deze kudde af, ook van de noden die daar zijn, de vreugde, maar ook alle vragen die daar kunnen leven. En als de overste herder haar betonen te zijn, een God van nabij, en laat onder de zegen van uw handen ook alle dienstwerk rijk gezegend zijn, tot zegen zijn. Heere, breid zo uw koninkrijk uit, onder Joden en heidenen. Maar zouden wij vanavond dan niet ziende op hem in dit woord, zouden wij dan niet bidden met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. O Heere, laat de stad van de vrede vol raken van deze vrede en willen hoe langer hoe meer toebrengen, ook uit uw oude volk, die de erg tot de erkenning komen van deze vredevorst. Want Heere, wat zal de opstanding van Israël tot zegen zijn voor de volkeren. Zie dan op uw oude volk in genade en ontferming. En gedenk aan uw verbond dat van geen wankelen weet. Gedenk aan die u dure eet. En Heere, doe ons zo nog wonderen, nog wonderen horen. Wij bidden u dat dankende. En danken u dat biddende. In de vergeving der zonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen van die stad. Waar die aardse stad een beeld en een schaduw van is. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, zegt Psalm 87, heeft God gelegd. Op bergen hem gewijd. We zingen wat er staat en wat er volgt in vers 1 en 2 van Psalm 87. zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.